Welkom bij de enige cello-podcast van Nederland. Cello spelen met Scarlett. De podcast voor iedereen die gek is op de cello. In deze serie praat celliste en docent Scarlett Arts met muzici, docenten en de grote namen uit de cellowereld. Ze praat je bij over de nieuwste ontwikkelingen en de oude meesters. Van paardenhaar tot darmsnaar, van beginner tot biennale. Leg je cello even neer. Het is weer tijd voor uw wekelijkse portie cellopraat. Hier is uw gastvrouw, Scarlett Arts.
Hallo allemaal, ik ben Scarlett en ik zit hier in Amsterdam in de buurt van het Concertgebouw. En deze locatie heet op dit moment Het Studeerhuis, want ze zoeken nog naar een goede naam. Het Studeerhuis is een huis van een concertgebouworkest waar zij kunnen studeren, repeteren, audities kunnen houden. En ik zit hier omdat ik ga praten met een lid van het Koninklijke Concertgebouworkest. Wie is mijn gast? Mijn gast is Marietta Veldkamp. En zij is geen celliste. Ik verklap dadelijk waarom ik hier dan toch met haar aan het praten ben. Maar ze speelt wel cello. En eigenlijk moet ik je zeggen, ze speelt zo ontzettend goed cello dat ze eigenlijk gewoon wel een celliste is. Wie ben ik? Ik ben Scarlett Arts. Ik ben cellodocent in Amsterdam. En ik verkoop en ik verhuur mooie oude en nieuwe instrumenten. Marietta!
Ja.
Wat ontzettend leuk dat ik hier welkom ben.
Ja, gezellig.
Ja, Marietta, kun jij dat nog heel even toelichten? Het studeerhuis, het studiehuis. Vertel eens, wat is dit voor plek?
Ja, dit is een heel mooi gebouw in de Gabriel Metsustraat. Het is een oude school, die is verbouwd. Ik denk dat die uit de jaren 20 is of zo, misschien nog wel ouder. Heel prachtig verbouwd voor ons met allemaal heel goed geïsoleerde kamers, waardoor we elkaar geen last bezorgen. Dus of je hier nou trombone speelt of zingt of iets anders wat flink wat decibellen voortbrengt, daar heeft niemand last van. En het hele kantoor van het orkest zit er ook in, dus dat is handig. Dan zijn we allemaal bij elkaar, we kunnen zo bij elkaar binnenlopen. Dus dat is wat hier plaatsvindt.
Ja, ja. Marietta, kun jij vertellen hoe wij met elkaar in contact zijn gekomen?
Ja, ik ben dus contrabassist in het orkest en ik ben 63. Dat betekent dat ik dus nog een jaar of 4 speel. En dan komt mijn pensioen eraan. En is het... Nou, ik kan bijna denk ik voor alle orkestleden wel spreken. Dat is echt even een momentje als je gaat stoppen. Want iedereen blijft tot het laatste moment ongelooflijk bevlogen en bevlogen bezig met muziek maken. En het is gewoon echt je leven. En de meeste mensen spelen ook eigenlijk vaak wel door een tijdje nog. Of ze gaan snabbelen of ze gaan bij andere orkesten nog spelen. Maar ik ben bassist en zo'n bas is echt wel een heel erg groot, zoals je weet, en zwaar.
Hoe zwaar?
Ja, dat kan ik je eigenlijk niet zeggen. Misschien is hij is wel zwaarder natuurlijk dan een cello. Maar de onhandigheid zit hem eigenlijk voornamelijk in zijn grootte ook. Dus ja. Het is echt een ingewikkeld instrument om mee te slepen. En zeker, ik woon op 3 hoog, dus dan is dat echt niet fijn om met een bas al die trappen. En zeker niet als ik soms om 3 uur 's nachts pas thuis kom na Matthäus in Groningen of noem maar op. Dus ik dacht, ik wil iets spelen wat na mijn pensioen te behappen is. En dan hou ik op met contrabas tegen die tijd. Maar dan kan ik het best een instrument kiezen wat enigszins iets te maken heeft met mijn contrabas. En dat was dus een cello. En nu ben ik ermee begonnen bij jou. En ik ben daar zo aan verslingerd geraakt. Ik vind het zo ontzettend leuk. Dus het is eigenlijk een schot in de roos om dat te gaan doen.
Ja, je doet het echt fantastisch.
Dank je.
Het is voor mijn gevoel ruim een jaar geleden dat jij, zonder dat we van tevoren contact hebben gehad, en zo gaat het heel vaak, een proefles inplannen.
Ja.
En jij zei daar ook, ik ben bassiste bij het Concertgebouworkest. Ja. Ik heb het gisteren nog even teruggelezen en ik dacht bij mezelf, oh mijn god, wat moet die nou bij mij?
Nou ja, ik ben geen cellist, ik ben een bassist. Dus ik was heel blij, want jij was eigenlijk vol. Hè? Dat stond ook op je site, je nam geen beginners meer aan. En toen dacht ik, nou ja, als ik een aardig mailtje schrijf en uitleg dat ik niet helemaal een beginner ben, dat ik sommige dingen gewoon kan natuurlijk, dan neemt ze me misschien wel. Dus ik was heel blij dat jij dat deed.
En
jij bent, ik kan echt wel zeggen, jij bent voor mij de perfecte docent. Omdat ik wilde, kijk, wat heel vaak zou gebeuren, dat ik kan natuurlijk strijken en vibrato en positiewisseling en dat soort dingen, dat kan ik. Dat doe ik alleen allemaal veel te groot, omdat ik natuurlijk mijn instrument veel groter is. Dus, maar ik wilde dus iemand die zich heel bewust is van alle techniek. En dat ben jij. Jij weet, ik denk dat er misschien mee te maken heeft, omdat jij zelf laat bent begonnen, dat je gewoon heel bewust weet van alles hoe je dat doet. Dat is anders dan als je als kind bijvoorbeeld op je 7e of je 8e begint. Dan op een gegeven moment heb je iets, doe je al zo lang dat je nauwelijks meer weet hoe je het doet. Maar
absoluut,
jij weet heel goed uit te leggen hoe je dingen doet. En dat, dus wat ik laatst nog vertelde over snaarwisselingen, dat doe je op een contrabas echt veel te groot met je hele arm, want dat gaat gewoon niet anders. Dus dat deed ik op de cello ook, waardoor ik elke keer tegen problemen aanliep. En toen zag ik jou online een dingetje doen over dat je dat met het zwaaien naar de koningin, met het polsje wapperen en... En dat is voor mij dan zo'n eye-opener. Dan kan ik ineens allemaal... En dat is dan wel handig voor mij. Dat ik kan het wel snel oppikken.
Ja.
Dus dan zeg jij zoiets en denk ik, nou, dan oefen ik dat even. Nou, verrek nou. En dan ben ik ineens zo'n stuk verder. Maar dan, ik heb dat wel nodig. Iemand die gewoon... Jij kijkt ook heel vaak en je zegt ook heel vaak dingen die je ziet. En dat is precies wat ik nodig heb. Dus jij bent echt de perfecte juf voor mij.
Nou, superleuk. Ik vind ook, je doet het echt fantastisch. En ik zie jou hier na jouw pensioen al enorm, ja, enorm veel musiceerlol krijgen.
Ja, ik denk het ook.
Maar jij had al een cello toen je bij mij kwam.
Ja, dat klopt. Want ik had het plan eigenlijk al een hele tijd. En toen, volgens mij voor corona, ja, vlak een tijdje voor corona, had ik al zoiets van, nou, ik koop in ieder geval vast een cello, dan heb ik er vast één in huis. En toen had ik nog geen idee, mijn plan was nog niet zo heel duidelijk, maar ik dacht, ik koop gewoon een beetje een betaalbare cello. Er waren wat orkestleden, die hadden bijvoorbeeld voor hun tweede huisje, hadden ze gewoon een Chinese cello gekocht. Dacht ik, nou, dat is
prima.
Dat is voor mij nu even prima. Dus die had ik in huis. En toen kwam corona. En toen dacht ik, nou, dit is een mooi moment. Want het orkest stopte met spelen. Dus toen dacht ik, nou, dit is een goed moment om gewoon maar te beginnen. Dus in de coronatijd zat ik elke dag hier. Omdat het gebouw was natuurlijk dicht, het concertgebouw. Wij speelden niet meer. En je mocht wel over straat, maar je mocht niet in groepen en zo. En dit huis bleef open, oh, omdat wij hier allemaal een eigen kamer dan hebben.
Ja.
Dus toen heb ik hier al die 9 maanden of zo heeft het wel geduurd dat we niet speelden. Heb ik hier alsmaar cello zitten spelen, maar zonder les. En toen liep ik aan tegen grenzen. Toen dacht ik, ja, nee, zo kom ik niet verder. En er was in het orkest, speelt een hele goede vriendin van mij, Marlene Asberg, die is violiste. En die zei op een gegeven moment, je moet gewoon een keer les nemen. En die gaf me voor mijn verjaardag een les van een oud collega. En toen ben ik daar een keer geweest en daar leerde ik gelijk al zoveel van. Toen dacht ik, nou inderdaad, maar ik moet gewoon op vaste basis les hebben. En zo ben ik bij jou terechtgekomen.
Nou, fantastisch. Hartstikke leuk. Wat is het verschil tussen bas spelen en cello spelen voor jou?
De functie is natuurlijk een beetje anders. Want we verdubbelen wel heel vaak de cellopartij in het orkest. Maar Ja, wij zijn natuurlijk echt, wij hebben de meest dienende rol. Wij liggen er altijd onder met, en we hebben wel melodieën nu en dan of tegen melodieën. Maar wij zorgen natuurlijk wel voor het warme bedje waar iedereen op speelt. En wij reageren ook altijd. We zijn heel erg getraind om altijd onze voelsprieten alle kanten op te hebben. Om precies te timen op wat een hobo doet, of een klarinet, of de vioolgroep. Dus alles, dat is echt onze rol. Wij reageren altijd op iedereen. En soms stuwen we, en als de boel een beetje stil ligt, dan stuwen we de boel of we houden het juist tegen. Maar we zijn wel altijd bezig met alle partijen om ons heen. En een cello, die heeft toch een beetje een andere, ja, die heeft ook, het is ook een zangerig instrument natuurlijk. En die hebben heel vaak een melodieën. En kijk, in een strijkpartij zijn ze wel de bas. Maar het vindt het toch een ander soort gevoel. Een cello is natuurlijk ook, ja, daar kan je zoveel meer virtuositeit op kwijt. En
ervaar je dat als een heel groot verschil?
Ja, dat vind ik echt een groot verschil. Want bijvoorbeeld, wij speelden verleden week die duetjes. En als je dat nou, als ik op een contrabas het zou moeten spelen, zou ik me daar echt wel behoorlijk, zou ik hard op moeten werken. En het, kijk, bij een contrabas is altijd het probleem, het moet elegant en makkelijk en soepel klinken, maar het is enorm zwaar. Het is niet te vergelijken met een cello. Want ik zie wel eens cello's zo even met hun hand wapperen of over hun schouw. En dan moeten wij allemaal erg lachen. Want echt, ja. Een contrabas is echt een heel zwaar instrument. Maar je wil toch dat het soepel en makkelijk klinkt. Je wil niet dat je dat gevecht hoort of zo.
Nee, dat is natuurlijk al een kunst. Ja. Want het valt mij inderdaad ook op hoeveel snelheid jij hebt op de cello. En zoveel gemak. Het lijkt je allemaal geen moeite te kosten. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel zekkingskracht over je spiergroepen.
Ja.
En je kunt eigenlijk alles minderen.
Ja.
En dan maar gaan met de cello.
Ja, dat is echt veel makkelijker eigenlijk.
Ja, veel makkelijker. Ja. Marietta, hoe groot is jullie basgroep?
Wij hebben 10 bassisten. En meestal als we een grote bezetting hebben, dan spelen we met 8 of 9 bassen. Heel vaak 8 hoor. Maar het hangt van af welk stuk er gaat. En we roleren dus. Dus we zijn ook af en toe weken vrij. En
roleren alle groepen?
Ja. Ja, alle groepen roleren. Bij de eerste blazers, die zijn dubbel bezet. Dus je hebt voor 1 stoel 2 eerste blazers. En bij alle groepen wordt gerouleerd. Anders zou het ook echt te veel worden. Dat gaat niet.
Ja, ja. En Marietta, jij hebt me ooit verteld, herinner ik mij dat goed, dat er meerdere bassen zijn voor jullie en dat ze altijd al klaar liggen. Jullie hoeven zelf niet te sjouwen.
Nee,
hoe zit dat?
Dat is echt heel fijn. Wij hebben fantastische orkestbodes. Dat zijn er 3. Die organiseren alles. Het hele podium, alles staat klaar. Alle stoelen, lessenaars, de muziek op de lessenaars. De instrumenten staan er allemaal. Het gaat zo ver dat zij dus van alle podia op de wereld waar wij komen, daar hebben zij allemaal tekeningen van gemaakt, zodat zij van tevoren al precies weten van als Mahler 2 gaat, dan weten zij al precies hoeveel mensen erop kwijt kunnen op het podium. Soms is het gewoon te klein en moet erin gesneden worden of moet er dingen uitgebouwd worden of wat dan ook. En zij hebben dus van over de hele wereld tekeningen gemaakt met alle maten van alle podia. Ja. En dan overleggen ze met een dirigent. De een wil de bassen achter het hout en de ander wil de bassen achter de vioolgroep.
Wat vind jij de fijnste plek?
Ik vind achter het hout heerlijk. Want dat is een hele fijne plek. Want dan zitten wij dus voor het orgel. En dan hebben we die houtblazers voor ons. En dan daar de violen en links van ons de tweede violen. En de cellen zitten dan ook rechts voor ons zo'n beetje. En dan hebben wij dus overzicht over. Dat is dus ons voelsprietenwerk.
Ja.
Dat is heel makkelijk dan geworden.
Ja, dan zit je ook echt letterlijk in het midden. De Wiener zit toch zo, of niet?
Vaak wel, ja. Zeker met het oudejaarsconcert. Ja. Dan zitten ze altijd zo. En,
noem eens wat dirigenten. Komen de dirigenten in jou op?
Fischer, die doet het altijd. Die zet ons altijd daar neer. Ik, tenminste, praktisch altijd. Het hangt een beetje af van wat er gaat. Maar over het algemeen zitten we bij Fischer dus voor het orgel. Dat is ontzettend prettig. En je hebt bijvoorbeeld ook mensen zoals Daniel Harding. Die zet ons altijd achter de eerste violen. Vind ik altijd minder prettig eigenlijk. Want wij zitten eigenlijk altijd aan de andere kant, tegenover de eerste violen. Maar hij wil dan ons in de buurt van een violen hebben. En ik denk dat hij dat belangrijk vindt qua reageren op elkaar. Dus ja, alle dirigenten willen wat anders. Maar ja, de klassieke opstelling van Haitink en Janssons en dat soort mensen, Katty, die zetten ons allemaal altijd voor hun dan aan de rechterkant. Dus eigenlijk achter de cellogroep meteen.
Ja. Over dirigenten gesproken. Wie is je favoriete dirigent en waarom?
Wij hebben ongelooflijk veel mooie, goede dirigenten. Ik kan eigenlijk niet één favoriet noemen. Maar kijk, waar ik hele warme herinneringen aan heb, is Haitink. Toen ik begon, toen was hij er al niet meer. Toen stond Shahi er al voor. Maar toen kwam hij wel als gastdirigent vaak regelmatig terug, Haitink. En dat was altijd zo speciaal. Die man die kon echt toveren. Die kon eigenlijk. Hij zag er altijd vrij breekbaar uit. En hij bewoog soms nauwelijks. En hij deed vaak bijvoorbeeld ook Franse muziek. En dat is toch al nogal zwemmerig, hè? Debussy en dat soort dingen. En dan zat hij daar een beetje met die handen zo een beetje te wapperen. En op een gegeven moment wist bijna niemand meer van hoe zit het in
godsnaam. Waar zit de een?
En dan, daar deed hij niet aan. En dan, en het gevolg was dat iedereen zo verschrikkelijk goed op elkaar oplette. Dat het werd altijd heel erg, heel breekbaar en mooi. En precies wat je dus eigenlijk voor dat soort muziek wil hebben.
Wow. Ja.
En hij kon echt toveren met geluid. Hij was echt, echt heel, heel bijzonder. Dus daar denk ik met plezier aan terug.
En je zegt nu, jij bent gekomen toen Chayi chef-dirigent was.
Ja.
Op welke leeftijd was je toen jij hier bij het orkest kwam? En weet jij nog goed hoe jouw auditie ging?
Het was in 93. Toen was ik dus 33. En ik zat in het balletorkest. En op een gegeven moment werd er gezegd, er komt een auditie. Want in die tijd was eigenlijk iedereen zo'n beetje dezelfde leeftijd in het Concertgebouworkest. Want er gaat nooit iemand weg daar. Dus weet je, het orkest begon in 75 of zo. En toen was het al meteen een heel fijn orkest. Dus mensen gingen er niet meer uit. Dus het gevolg was dat het hele orkest een bepaalde leeftijd had. Die groeide naar de 65. En dan op een gegeven moment ging iedereen met pensioen. En dan begon het weer opnieuw, ruwweg gezegd. Ja. Dus dat was bij de basgroep ook zo. Dat was gewoon één generatie mensen. En er ging nooit iemand weg. En op een gegeven moment is er iemand overleden, terwijl die dus nog in dienst was, zal ik maar zeggen, dus voor zijn pensioen. Dat was heel tragisch, maar er kwam dus wel een plek vrij. En toen zeiden al mijn collega's van het balletorkest wij gaan allemaal spelen. En ik had zoiets van, ja, maar ik heb een concertgebouw, dat is veel te hoog gegrepen, dat kan ik echt niet. En toen zeiden zij allemaal, ja, maar wij gaan allemaal spelen, doe jij nou ook gewoon mee, jij gaat ook gewoon. En ik dacht echt, nou belachelijk. En de inschrijving, de datum was ook al voorbij. En toen op een gegeven moment zei mijn vriendje, die was ook bassist, mijn toenmalige vriendje. En die zei ook van, nou ik ga ook spelen, doe het gewoon en probeer gewoon. En kan je misschien remplaceren af en toe. En toen dacht ik, nou oké. Dus nog alsnog een brief geschreven van, ja sorry, ik ben te laat. Maar ik zit in balletorkest, ik wil heel graag. En toen werd ik dus toch uitgenodigd. Dus toen ben ik als een gek gaan studeren.
Weet je nog welke stukken je toen speelde? Verplichte stukken en keus?
Ja, het is altijd eigenlijk hetzelfde. Het is altijd een Koussevitsky-concert, een Bottesini-concert. En dan orkestpartij is altijd hetzelfde. Othello en Beethoven, Mahler 7, allemaal Schubert, van alles en nog wat. Een stuk of 10, 12 stukken moet je dan spelen. En wij zaten in de Stopera, waar het balletorkest toen woonde. Dat is dus het Operahuis in Amsterdam. En wij zaten daar allemaal de hele dag te studeren als we vrij waren. In hokjes, net als hier hebben ze daar ook allemaal studeerhokken. En op een gegeven moment kwam die auditie. En ik zag het helemaal niet zitten. Ik dacht, oh mijn god. Ik werd nog begeleid door een hornist, Eddie van Dijken. En speelde ook piano, dus die wilde me wel begeleiden. En ik weet nog dat op een gegeven moment zei ik, god, morgen die auditie, ik heb er helemaal geen zin in. En toen zei een collega van, ach, zeg het toch af, joh, je gaat gewoon niet. En toen dacht ik, nee, ik heb zoveel, ik heb zo hard gestudeerd. Ik had me echt wel helemaal te pletten gestudeerd, hè. En toen volgende auditie. En toen was ik dus door de eerste ronde. Ik wist echt helemaal niet wat me overkwam. Of de eerste ronde hoefde ik niet te spelen, want ik zat al in het balletorkest. Dat was alleen voor mensen zonder baan. En de tweede ronde moest ik wel spelen. En daar was ik dus doorheen. Dat was achter een scherm. En toen was de eindronde de dag daarna. Dus ik was al blij. Ik had het eigenlijk, voor mijn gevoel had ik het al gewonnen. Want ik dacht, ik was al helemaal tevreden. Ik dacht, als het hierbij blijft. Ik was als enige van mijn groep ook door.
Wauw.
Dus het was eigenlijk gewoon gênant. Gewoon. En toen dacht ik, ik ben sowieso blij. Maar ik ga natuurlijk spelen weer. En had ik mijn dag. Dat is ook een kwestie van mazzel, hè? Dat je gewoon net lekker in je vel zit. En ja, je kan ook hebben dat de zenuwen je overvallen. Of,
Weet jij nog wie jouw concurrenten waren die dag?
Nee, ik heb me er ook helemaal niet mee bezig gehouden. Er waren geloof ik een stuk of 4 mensen nog in de eindronde. Of 6 of zo. Meestal zijn het er 4. Dat is ook nu ook steeds, weet je, er komen 100 brieven en dan worden er een stuk of 25 uitgenodigd. En in de eindronde uiteindelijk zijn er meestal nog 4 over. Maar ik heb geen idee meer wie dat waren. Echt geen flauw idee. Ik was zo helemaal gefocust op mezelf. Ik doe hier mijn ding. Ik doe het zo goed mogelijk. En als ik het niet krijg, dan mag ik misschien komen snabbelen. Dat vind ik ook prima.
Ja. Marietta, dit brengt mij op iets heel anders. Maar weet jij nog dat er een documentaire serie werd gemaakt? Een koninklijk gezelschap.
Ja.
En wij praten nu over jouw auditie. En jij vertelt dat heel mooi en vlot. Ja. Maar dat zijn issues. Ja. Hè? Daarin zie je hoe een hoornist.
Er zat ook een auditie in. Hè? Ja, die snabbelt deze week weer.
Oh ja?
Ja. Ja.
Weet je, was jij erbij toen deze documentaire werd geschoten? En kun jij voor de luisteraars vertellen, voor mij dit maakte echt impact in musicerend Nederland. Kun jij erover vertellen wat er gebeurde?
Het ging in 5 delen, hè, werd dat allemaal. En je bedoelt over die auditie, hoe dat ging.
Ja, met de hoornist.
Ja, het was verbazingwekkend dat ze het toestonden. Want normaal gesproken wordt er echt over audities wordt sowieso nooit gepraat. Ik zit heel regelmatig in de jury en ik mag eigenlijk zelfs met mijn eigen collega's er niet. Je kan wel vertellen over een auditie en wie het gewonnen heeft en dat soort dingen. Maar niet wat er besproken is, wie er allemaal gespeeld hebben. Alleen de eindronde is natuurlijk openbaar. Dus dan weet iedereen wie er gespeeld heeft. Maar je hebt je echt wel te houden aan allerlei regels. En dat is ook terecht natuurlijk. Want mensen die spelen, die willen niet dat hun hele hebben en houden op straat komt te liggen. Dus daarom was het verbazingwekkend dat die documentaire daarbij mocht zijn. En deze kandidaten, die zijn daar voor gevraagd of ze dat goed vonden, anders zou het nooit gebeurd zijn. Dus als ik me goed herinner, was het dus Jaap van der Vliet, die kreeg toen de baan, die zat in Radio. En de man in kwestie, die deze week ook aan het remplaceren is, die Dat is een ongelooflijk hoorntalent. Die zat in het NETFO, heel jonge leeftijd, op zijn 19e of zo al. Had hij zijn eerste baan in het NETFO. Wow. En die heeft daar toch, denk misschien wel 10 jaar gespeeld of zo. En toen op een gegeven moment had hij zoiets van, dit vind ik te... Ik ga niet mijn leven lang, ik ga niet 40 jaar lang op dezelfde plek. Dus toen is hij gestopt, is hij heel veel kamermuziek gaan spelen. En toen kwam hij dus bij ons auditeren en dat werd toen gefilmd. En hij remplaceerde heel vaak bij ons. En hij was natuurlijk een ongelooflijk talent. Dus alle ogen waren wel enorm op hem gericht. En dat is dus wat ik bedoel, dat je het kan gewoon gebeuren dat je op zo'n dag door dit soort spanning en een verwachtingspatroon waar je dan niet aan kan voldoen of bang ervoor bent dat je er niet aan kan voldoen.
Ja, want hij zei toen vroeg de interviewer hem van wat nou als je het niet wordt?
Ja.
En ik weet nog, er viel een stilte en hij zei van dan ga ik er serieus over nadenken om iets anders te gaan doen.
Ja.
En hij werd het niet en het was echt...
Ja,
het
was heel moeilijk. Heel moeilijk.
Want toen kreeg deze onbevangen hornist...
Ja.
Die misschien wel op dezelfde manier instond als jij...
Ja. Ja.
Kreeg toen die baan.
Ja.
En uiteindelijk is gelukkig de hornist in kwestie.
Ja.
Zie je dan aan het eind van die aflevering toch met zijn hoorn richting Italië gaan om te remplaceren.
Ja,
dus
precies.
Hij blijft gelukkig spelen.
Ja, hij is gewoon blijven spelen. En hij is ook heel veel bezig met... wijnen importeren. En hij is echt zo'n officiële proever. Ik weet niet meer hoe dat
heet. Ja, ik heb een wijnproeverij bij hem gedaan.
Ja, wat leuk. Ja,
heel leuk.
Dus hij heeft gewoon een heel leuk leven.
Absoluut.
Maar
Absoluut.
Het was op dat moment was het echt een drama. Het was echt heel naar. En dat gevaar liep ik niet, want ik had daar nog nooit geremplaceerd. Ik wist helemaal niet dat het zo leuk was ook in het orkest. Ik dacht gewoon, ik heb al een orkest. Ik zit al in een orkest.
Heb je het altijd als leuk... dus je hebt het altijd als prettig. Je hebt je welkom gevoeld.
Ja.
Want het is een heel prestigieus orkest. Ja. Is de sfeer zo fijn?
Ja, de sfeer is zeker op het moment ontzettend goed. Iedereen is heel erg leuk met elkaar. En wel heel serieus qua spel. Dus je kan niet zomaar wat doen. Je kan het je niet veroorloven om onvoorbereid te zijn of dat soort dingen. Maar er wordt wel met heel veel plezier gespeeld. En mensen zijn... Kijk, we zijn ook nogal hecht omdat we zoveel op tournee gaan. Dus dan... Je gaat met z'n allen op reis en je bent gewoon 2-3 weken met elkaar onderweg. En dan zit je natuurlijk 's avonds in hotels. En dan krijg je vanzelf een vriendschappelijke band. Dus, dus we zijn behoorlijk close met elkaar. En dat is, vergeleken met andere orkesten die minder op tournee gaan, is dat anders.
Jullie gaan meer op tournee dan de andere orkesten in bijvoorbeeld Nederland.
Ja.
Echt vanwege jullie wereldfaam.
Ja. Ja, we gaan echt heel veel op tournee. Ja. En voor mensen met kleine kinderen is het soms te veel. Dan wordt het ingewikkeld. Maar het is ook heel erg leuk natuurlijk. Je ziet heel veel.
Ja, en ook natuurlijk voor indien je een relatie hebt.
Ja.
Want het toeval, is eigenlijk geen toeval. Je snapt waar ik naartoe wil.
Het is ook een gevolg van de tournee.
Ja, jouw man. Vertel eens wie jouw man is.
Ja, dat is Jacques Meertens. En die was dus solo klarinetist in het Concertgebouw Orkest. En die is met pensioen inmiddels. Maar die heb ik leren kennen in het orkest. En daar sloeg een vonk over terwijl we op tournee waren. Dus we hebben samen een dochter gekregen. Die is nu 24. En voor ons was het dus soms ook best ingewikkeld, want we gingen allebei op tournee. Dus dan bleef ons kind alleen achter. En zijn familie komt uit Limburg. Die wonen allemaal 3 uur hier vandaan rijden. En mijn moeder was een fantastische oma, maar die kon dat al niet meer aan. Die was al te oud om dat aan te kunnen, om haar in huis te nemen of zo. Dus ze heeft heel vaak bij gastgezinnen gezeten. En dat was ook niet echt heel fijn hoor. Niet voor haar, niet voor ons. En toen ze 1 jaar of 10 was, toen ja, toen zag ze, toen ging dat niet meer. En toen, gelukkig heeft mijn man nog een dochter uit een eerder huwelijk. En die is natuurlijk ouder. En die is vanaf toen, die kon het ook niet meer aanzien. En die zei, voortaan kom ik als jullie op tournee zijn.
Oh, wat fantastisch.
Dus dat was heel erg fijn. En de eerste jaren toen ze echt een babytje was, toen kon ze bij een vriendin van mij die in Amersfoort woonde. Die had altijd gezegd, als jij een kind krijgt, dan mag je het bij mij inbrengen als je op tournee bent. Dus ze was heel lief. Die had een groot gezin met 4 kinderen. En er kwam dus mijn dochter erbij. Maar dat kon niet meer toen ze leerplichtig werd.
Ja.
Dus vanaf, dat is 3,5 al of zo, hè, 4. Dan moet je naar school.
Ja, hè?
Dus vanaf toen moesten we gastgezinnen. En ja, dat was ingewikkeld.
Het moet ook moeilijk zijn geweest voor jullie, hè?
Ja.
Want jullie zijn op prachtige plaatsen. Jullie geven belangrijke concerten. Het is zwaar. Je wil dat het goed gaat. En ergens je hart is ook thuis.
Ja, ja, dat was ingewikkeld. En kijk, het is natuurlijk ook heel erg fijn als je een jong kind hebt, dat je dan toch met z'n tweeën op reis kan. Dat kan. Dat, de meeste mensen kunnen dat niet doen. Dus het is tegelijkertijd stiekem ook heel fijn. Maar als je kind het niet naar de zin heeft, dan valt alles weer in het, dan wordt het heel ingewikkeld. Dan kan je er niet echt van genieten. Dus dat was wel moeilijk.
Jij noemde net al verschillende landen, verschillende zalen. Wat is jouw favoriete land, of misschien werelddeel, om naar op tournee te gaan? En heb je een specifieke zaal in gedachten?
Er zijn verschillende in Europa. Ik hou heel erg van Europa. Ik vind Europa eigenlijk het mooiste werelddeel wat er is. Is dat een werelddeel? Nou ja, goed. Het mooiste stukje van de wereld. En we hebben de prachtig. We spelen bijvoorbeeld elk jaar tegenwoordig in Hamburg. En er is een nieuwe zaal. Nou, die is echt ongelooflijk mooi. En het klinkt fantastisch. Heel mooi gebouw. En een paar maanden geleden speelden we in Milaan. En dan zit je in de Scala. Dat is natuurlijk ook echt helemaal te gek. Dat is echt een ervaring. Dat klinkt heel, het is heel moeilijk spelen. Het is heel droog.
En,
maar het is, ja, het ziet er zo prachtig uit. Het is zo bijzonder. Dus ja, dat is ook geweldig. En ik moet zeggen dat ik toch ook altijd wel grote liefde voor Amerika heb gehad. Ik vind Amerika een heerlijk land.
Waarom?
Ja, ik hou ook heel erg van Amerikaanse films en zo. Dus het lijkt gewoon net de hele tijd alsof je in een film loopt. En Carnegie Hall is ook een geweldige zaal. Dat is echt heel erg prachtig. En Japan vind ik ook leuk. Tokio heeft ook een hele mooie zaal. Japan heeft sowieso heel veel mooie zalen.
Mooie zalen, Sapporo.
Ja,
zo. Heel
echt leuk. Fantastisch. Dus ja, te veel om op te noemen eigenlijk.
Fantastisch hoor. Ben je anders naar de cello-groep gaan kijken sinds jij cello speelt? En ja, dat is mijn eerste vraag.
Ja, nou, ik heb altijd heel erg opgelet op de cello-groep. Want ze zitten altijd pal voor me, over het algemeen. En ik heb altijd heel erg gekeken, vooral als we hetzelfde te spelen hebben. Altijd gekeken, hoe doen zij dat? Hoe ook hun bewegingen. En eigenlijk heb ik altijd heel veel geleerd van de cello-groep. En ik weet niet, het spreekt me gewoon, het heeft me altijd aangesproken. En ik moet ook zeggen, ik heb wel als kind ook, toen ik 7 was, ben ik op celloles gegaan. Mijn moeder, ik kom uit een muzikantenfamilie. Mijn vader en mijn moeder waren allebei fluitist. En toen kreeg ik les van Piet Lens. Dat was een hele beroemde, strenge, oudere man die met mijn vader ooit een trio had gehad, het trio Ketting, Stortijn, Veldkamp. En mijn moeder had bedacht van, nou, dan moet ze bij hem op les, want hij is heel goed. En, maar ja, voor kinderen is dat gewoon niet het allerleukste. Dus ik heb het een paar jaar volgehouden. Ik kon niet wachten om ermee te stoppen. Terwijl hij had echt zoiets van, ja, maar je hebt talent en je moet ermee door. En hij was heel streng. Je mocht niks. Ik wilde natuurlijk samen spelen en duetjes doen met anderen. Dat mocht allemaal niet. Moest allemaal helemaal op onszelf blijven. En ik hoop niet dat zijn familie dit ooit hoort.
Ben je toen overgestapt op contrabas?
Nee, toen heb ik op een gegeven moment kwam ik in de puberteit. Toen ben ik helemaal gestopt met alles. En toen was ik een jaar of 18 of zo. En mijn moeder die wilde echt dat ik wat speelde. En die vond het zonde. Want die zei, ja, je bent zo muzikaal en handig. En je moet gewoon wat spelen. Ga gitaar spelen. En toen ben ik klassiek gitaar gaan studeren. Eerst gewoon les natuurlijk. En toen, dat ging ook nogal snel. Dus toen na 2 jaar was ik eigenlijk... het was iets langer. Ja, 2 jaar denk ik ongeveer. Toen was ik eigenlijk klaar om naar de vooropleiding op het conservatorium te gaan. En ik zat in de verpleging ondertussen. Ik werkte gewoon. Ik was vanaf mijn 17e... Ja, ik heb heel veel beroepen gedaan. Ik ben op mijn 17e na school de verpleging ingegaan. En toen heb ik dus gewoon privé of op een muziekschool gitaarles genomen. En toen ik 19 was of zo, was ik ongeveer klaar om naar het conservatorium te gaan.
Wauw.
Dus toen heb ik eerst nog een jaar vooropleiding gedaan. Daar kon je bij werken, want ik moest natuurlijk toch... Ik was het huis uit, ik moest toch geld verdienen ook. En toen, daarna werd ik aangenomen voor het eerste jaar. Dus toen kon ik een studiebeurs krijgen. En omdat ik verpleging had gedaan, kon ik vrij makkelijk geld bijverdienen. Dus dat deed ik dan 's nachts, vaak nachtdiensten. En toen heb ik dus gitaar ben ik gaan studeren bij Wim Fiester hier in Amsterdam. En toen na een paar jaar dacht ik, ja, dit is toch niet helemaal mijn ding. Want ik zag al die mensen in de kantine met gezellige cello's en violen en trompetten en fluiten. En die waren altijd, hadden het heel gezellig met elkaar. Want ze zaten allemaal in het schoolorkest en in het, weet ik veel, het NJO en het NSO en weet ik veel wat allemaal. Ik dacht, ja, dat kan dus allemaal niet met een gitaar. En toen dacht ik, ja, wat ik nu kan doen is een instrument kiezen wat een strijkinstrument, omdat ik wel die cello-ervaring had van mijn jaar of 3 als kind. Toen dacht ik, dan ga ik contrabas doen, want dat is een groot instrument. En in die tijd begon je nooit voor je 15e, 16e begon je met contrabas. Niet eerder. Nu tegenwoordig ook kinderen van 8, maar toen was dat nog niet. Dus toen dacht ik, nou, dat kan ik nog wel inhalen. Dus toen ben ik gewoon op de muziekschool contrabasles gaan nemen.
Hoe oud was je toen?
En toen was ik inmiddels al, even kijken, 24 of zo.
Fantastisch.
Denk het wel, zo'n 23, 24. En toen ging dat ook heel snel. Ik zat in no time in het vuurorkest. Met Daan Admiraal, de dirigent.
Toen al?
Ja. En dat ging hartstikke leuk. En toen zei mijn leraar van de muziekschool van, nou, je gaat zo snel, je kan best toelaatsexamen doen. Dus toen ik naar mijn 5e jaar voor het gitaar ging, deed ik toelatingsexamen voor het eerste jaar contrabas.
Hier in Amsterdam?
In Amsterdam. En toen werd ik aangenomen. Dus toen kon ik bij Hans Krul contrabas studeren. En toen zat ik dus in het eerste jaar bas en het 5e jaar gitaar.
Ja.
En toen heb ik dus mijn eindexamen gedaan, gitaar, dat jaar. En toen daarna ben ik naar Den Haag gegaan. En wat jij vertelde, dat verhaal over Floris Meinders, dat was dus precies de tijd waarin ik studeerde ook met Floris Meinders.
Echt? Want ik was natuurlijk... We hebben elkaar gezien, maar ja, onbewust.
Ja, onbewust. Die trui, die kan ik me ook nog wel herinneren van hem, die groene trui.
Ja, echt?
Ja.
Oh, fantastisch. Heb jij zijn eindexamen ook meegemaakt? Daarbij knapte zijn snaar.
Oh, en gek genoeg heb ik dat niet meegemaakt. Dus waarschijnlijk kon ik niet of zo. Dat kan ik me niet herinneren, dat gedeelte.
Die weet jij ook nog. Ja. En hij speelde tuba.
Tuba, hè? Hij deed in het schoolorkest vaak. Dan speelde hij bijvoorbeeld voor de pauze de Dvořák cello concert.
Ja.
En dan na de pauze zat hij tuba te spelen met Symfonie Fantastiek.
Ja, ik ben ook nog bij het Haags Jeugdorkest gegaan. Omdat ik zo hoopte dat ik ook bij Floris zou mogen spelen.
Ja.
Grappig, hè?
Leuk. En zijn zus zit nu weer in het concertgebouw.
Ja, Marijn, hè?
Dus, Marijn. Dus daar ga ik ook heel veel mee om. Dus het is een heel klein wereldje. Ja.
Wat een klein wereldje. Ja. Wat ontzettend leuk. Heb jij een leuke anekdote over de cellogroep?
Daar heb ik over nagedacht. Wat ik altijd heel grappig heb gevonden. Ik denk dat de persoon in kwestie het zelf niet grappig vond. Dat gaat over, nou, misschien ook wel hoor. Want we konden altijd heel erg lachen met hem. Dat was Godfried Hoogveen. Die is inmiddels met pensioen. En we speelden de Matthäus. En hij speelde natuurlijk de solopartij. Als eerste cellist. En op een gegeven moment waren we aan het concert op zondag toegekomen. En hij reed dus in de auto op weg naar het concert met de radio aan. En hij dacht, goh, wat leuk, ik hoor een Matthäus. En toen bleek dus, dat waren wij. Want het was zomertijd geworden. Dus hij had zich een uur vergist.
Oh man!
En dat was natuurlijk verschrikkelijk voor hem. Maar ik vond het wel ongelooflijk grappig. We hebben er ook ontzettend om gelachen. Dus voor de pauze, ja, hij was er niet en het moest toch beginnen. En dat vind ik dan ook zo leuk van het orkest. Dat gewoon zo'n groep dan onderling, Godfried is er niet, wie gaat het doen? En iedereen keek elkaar een beetje aan. Toen zei Edith Neumann, ik weet niet of je die kent, maar het was gewoon ook een toetie cellist, een hele goede speelster. En die zei, ik vind het wel leuk hoor om te doen. Ik heb het ook met het kamerorkest vaak gedaan en leuk. Dus die is daar gewoon gaan zitten. En die heeft het gewoon zo hartstikke goed gedaan. Voor de pauze.
Wauw. Ja. Maar zijn daar niet regels voor dat je een plaatsvervangend aanvoerder hebt die dan doorschuift?
Maar bij de Matthäus worden alle regels een beetje overschreden.
Oh.
Dan, bij de Matthäus zit het altijd anders. Omdat je hebt natuurlijk dan die twee orkesten.
Oh, ja.
En dan meestal.
En de continue plek?
Ja, precies. En dus dan houden ze zich niet zo heel erg vast aan van waar onze vaste plekken zijn.
Ik snap het.
Dus ja.
Wauw, wat een verhaal. Weet je nog waar dat concert was?
Hier, in de grote zaal.
Hier? Ja. Oh man. En heb je een leuke anekdote over het orkest in het algemeen?
Ik zat te denken aan Brian Pollard. Er gebeuren natuurlijk altijd dingen. En vooral op tournees gebeurt er veel. Er zijn altijd, dingen gaan altijd mis. De vliegtuigen zijn vertraagd. We hebben wel eens één keer zo'n ernstige vertraging gehad dat we allemaal in spijkerbroek op het podium zaten. En dus er gebeuren ook meestal op tournee dingen. Maar ik weet nog dat we één keer in Carnegie Hall speelden in New York. En Tchaikovsky en met een hele belangrijke fagot solo erin. En Brian Pollard zou die dus spelen. Die, waanzinnig goede, mooie speler. En waarschijnlijk door alle airco en droogte in het gebouw wil hij aan die solo beginnen en ineens valt zijn hele instrument uit elkaar. Dus in twee stukken had het ene in zijn ene hand de onderste hel. En waarschijnlijk de kurk was zo gekrompen of weet ik het wat. Maar wat ik dan zo knap vond was dat naast hem zat Kees Oldhuis, de tweede.
Ja.
En die kende ik al voordat ik in het orkest kwam. Ik heb nog met hem in het octet gezeten, octet plus. En hele goede, flexibele speler ook. En dit gebeurde gewoon twee tellen voordat de solo begon. En Kees, die was meteen paraat. En die heeft gewoon die hele solo
fantastisch.
Ja, dat zijn wel knappe dingen, hè. Zo. Ja.
Dus ook weer een buitenkans.
Ja. Ja.
Daar heb ik trouwens ook nog wel een leuke anekdote over. Over Kees. Kees liep heel vaak door de Van Breestraat. En ik huurde daar een kamer. Ik woonde daar. En... ik studeerde dan heel vaak Hyde & Day, maar ik wist natuurlijk niet dat hij de hele tijd beneden langs liep. Dus dan zag hij, en hij wist dat ik daar woonde, dus dan zag hij me een keer op straat en zei: Scarlett, kun je het nou nog niet?
Au.
Dankjewel, Kees. Heel eerlijk. Hey, wat is jouw goal met de cello? Zijn er stukken die op een lijstje staan? Of denk je aan belevingen zoals cursussen of weet ik veel?
Ik heb nog niet echt een vast plan. Het enige is dat ik het heel erg leuk vind om met mensen samen te spelen. Dus inderdaad, ja, misschien amateurorkesten ooit. Of kwartetten of duo's. Ik heb eerlijk gezegd eigenlijk niet een vaste lijn. Ik kijk gewoon wat er op mijn pad komt. En eigenlijk vind ik tot nu toe alles leuk om te doen. Een orkestje lijkt me ook hartstikke leuk.
Wauw.
Dus ik weet het niet. Het enige is dat ik gewoon weet van, nou ja, na mijn pensioen kan ik gewoon nog lekker muziek maken. En maakt me niet uit of dat nou... Ik kan me wel voorstellen dat misschien een amateurorkest ingewikkeld wordt als het niveau te erg is. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar goed, er zijn ook hele goede amateurorkesten.
Dat zou ik denken. Er zijn zulke goede orkesten. Daar hadden wij het afgelopen vrijdag over. Ook het niveau van de professionals is weer zoveel beter dan 20 jaar geleden. Ja. Vertel eens over het niveau. Ik bedoel, jij zei, weet je nog wat je me vertelde?
Nee.
Dat je 20 jaar, 25 jaar geleden, waren er gewoon nog wel eens passages in het proefspelen. Ja. Waarvan je gewoon weet van, nou, die zijn kunnen een beetje valsig zijn. Ja. Dat is nu gewoon van de baan, vertelde jij?
Echt van de baan. Dat is de vaart der volkeren. Hè? Dat mensen gewoon worden steeds beter. De lessen worden beter, de mogelijkheden zijn veel beter. Hè? Voor al die jonge mensen die kunnen in de meest fantastische orkesten, zijn ook academisten plaatsen. Je hebt het Gustav Mahler Jugend. Je hebt zoveel mogelijkheden. Dus wij hadden hier gisteren audities voor de academist voor volgend jaar. Elk jaar krijgen we bij de contrabassen en ook bij de andere groepen, maar dit was dus voor contrabas. Is er een academieplaats. Dan mag dus komen ze auditie doen. Dat zijn mensen die mogen maximaal, geloof ik, 24 jaar oud zijn of zo. Of 26 bij de bassen. En dat zijn dus bijna altijd conservatoriumstudenten. En die komen dus van over de hele wereld schrijven ze of ze auditie kunnen komen doen. En dat was gisteren. Dus we hadden iets van 22 spelers of zo. Die worden dan... die sturen eerst bandjes op en dan wordt er een selectie gemaakt. En er waren een stuk of 20 over gisteren. En die spelen dus allemaal hetzelfde Koussevitzky-concert en Bottesini. En vroeger echt, dan konden wij dat niet zo goed als wat die mensen nu. Ze konden het allemaal spelen. Het is gewoon... allemaal hartstikke goed. Ze hebben techniek. Ja, dat hadden we vroeger echt niet op dat niveau. En kijk, in een orkest sta je niet stil. Dus inmiddels, je leert van iedereen om je heen. Dus wij hebben er alleen maar, als je eerder begonnen bent, zoals ik ruim 30 jaar erin zit. Ik heb daar natuurlijk ook weer heel veel geleerd van die jonge mensen. En je studeert alsmaar door en je wordt zelf ook steeds beter. Gelukkig, anders zou het ook niet meer werken. Maar als ik het vergelijk, hoe ze nu binnenkomen al... dat is echt krankzinnig hoog niveau.
Ja.
Dus
het is ook niet gek dat het orkest zo goed is. Want jullie krijgen ook de beste van de beste. Iedereen wil natuurlijk bij jullie leren en erin zien te komen.
Ja, het is, wij hebben een academie, maar Wenen heeft het ook en Berlijn ook. En al die orkesten tegenwoordig hebben allemaal een academie. En dat is ook goed, want ze roleren, zeg maar. Ze doen een jaar bij ons de academie, soms nog een jaar in Berlijn bijvoorbeeld. En wat heel vaak gebeurt, is dat die academisten, die draaien dus een heel jaar mee met ons. En die krijgen ook lessen en die bereiden de orkestpartijen met ons voor. En die leren daar heel veel van, maar die doen vaak auditie voor ons en dan later. En dan krijgen ze het ook heel vaak,
omdat
ze gewoon heel goed weten wat we willen en hoe we willen dat het klinkt. En, dus het is het mes snijdt aan alle kanten.
Ja, ja, fantastisch. Hey, nog een hele moeilijke vraag, een laatste vraag. Wie is je favoriete cellist? Heb je een voorbeeld? En het mag dichtbij zijn. Misschien zit hij wel al 10 jaar voor je in het orkest.
Oh, in het orkest.
Of maar, mag ook wereldwijd zijn.
Ik hou natuurlijk... Ja, goed. Ik sowieso... Gregor, die kwam ongeveer 1 jaar of 2 jaar na mij. En dat is vanaf het begin af aan natuurlijk een feest geworden. Om naar die man te luisteren met al zijn solo's. Zo prachtig.
Ja.
Maar sowieso, er zitten mensen daar te spelen. Dat ik was verleden week naar een kamermuziekconcert. Ik was vrij, dus ik ben naar 4 concerten geweest. Waaronder ook een kamermuziek in de kleine zaal. En daar speelde Joris van den Berg met een kwartet. Of eigenlijk een piano quintet. Was het nou? Even kijken. Ik ben echt een 7 wat dat betreft. Maar zo prachtig. En ik heb echt heel veel mensen die ik vind dat ze zo mooi spelen. Dus ik kan niet echt zeggen 1 favoriet.
Nee.
En,
nee. Weet je wat, dat vind ik nou zo leuk. Wat je nou weer vertelt. Jij gaat in je vrije tijd, ga je gewoon nog naar concerten van je collega's. Je had afgelopen vrijdag les. Je bent die avond nog naar de Sakre gegaan. Ja. Je moest meteen weg, want je moest nog naar de Sakre. Wat fantastisch. Wat is er mooi, hoe bevlogen je bent. Zegt ook iets over jullie sfeer. Als een sfeer niet prettig is, dan doe je dit niet. Maar je bent een gezegend mens. En ik denk ook deels door je eigen energie en je eigen input.
Ja, ik voel me een enorm gezegend mens. Het is echt... Ik heb gewoon geluk gehad dat ik mijn dag had op de auditie. En dat ik het kon en dat ik al die kansen heb gehad. Ik heb altijd goed les gehad. Ik voel me natuurlijk ongelooflijk gezegend. Want als ik van tevoren had geweten hoe leuk het was... dan had ik veel meer zenuwen
mee begonnen. Ja, ja, ja.
Dus het is een fantastisch leven in zo'n orkest. Ja. En dat is echt heel bijzonder. Dus,
En je hebt ook toevallig bij mij jouw cello gevonden.
Ja.
Je gaf aan toen je eenmaal bij mij leste van... Hey, ik zou eigenlijk wel een ander instrument willen.
Ja.
Het toeval wilde dat er vervolgens bij mij in consignatie... die prachtige 7/8 cello, de oude cello, kwam.
Ja.
En het was meteen een match.
Ja, was liefde
dus die,
op het
die
eerste
komt
gezicht.
De komende tientallen jaren gaat hij met jou mee op pad. Ja. Ik ben zo benieuwd wat hij gaat beleven.
Ja. Ja, ik ben heel blij mee. Echt heel erg fijn.
Echt een match.
Ja,
wat een super...
heel erg fijn.
En dat moet op je pad komen.
Zeker. En het is ook heel erg prettig om een cello te kopen bij iemand die je kan vertrouwen. En jij bent mijn juf.
Ja, en Iwata heeft hem ook overgekeken.
Precies.
Zei
en,
ik ook, ga naar Iwata, het is niet mijn eigendom.
Ja. Nee, en Gregor zei ook tegen mij, Scarlett, kan je vertrouwen met alles?
Oh, ja, dat was lief, heel... die Gregor.
Ja, dat zei hij en zijn vrouw. Die zei want Pascal die speelt ook fijn, die speelt deze week ook weer mee.
Ja.
En die zei ook, Scarlett is echt iemand die betrouwbaar is. En dat is natuurlijk wel heel erg prettig. Dat je, want kijk, zelf heb ik er geen verstand van.
Ja. Marietta, weet je, dit moet ik je zeggen. Ik doe op dit moment een cursus personal branding. Daar ben ik in januari mee gestart. En de definitie van personal branding is volgens Celine Charlotte, van wie ik de cursus online volg, de verhalen die men over jou vertelt wanneer je er niet bij bent.
Oh.
En nu jij dit zo zegt, dan krijg ik gewoon kippenvel. Ik denk dat zo iemand die ik heel hoog, net als Floris, heel hoog heb staan als artiest en als mens.
Zeker, ja.
Dat hij zoiets vriendelijks zegt over mij, dat vind ik echt fantastisch.
Ja, nee, want ik heb natuurlijk aan Floris of aan Gregor gevraagd van, goh, ik ben dit en dat van plannen en ken je Scarlett? En ja, hij wist dus meteen, hij kende jou, want jij hebt les gehad of zo een keer.
Nee, was het maar waar. Was het maar waar. Ik heb dat geprobeerd. Ik ben een keertje bij hem in Den Haag gaan luisteren. En ik was flabbergasted. Er was een meisje, Els, en ze speelde Beethoven sonaten. Zijn. Hij had zo fantastisch met haar gewerkt. Ik heb toelating gedaan, maar het is niet gelukt. Daarna heb ik gelukkig wel verschillende keren bij hem, bijvoorbeeld op het Cello Festival in Dordrecht, les van hem gekregen en zo. Ik heb hem altijd heel erg prettig gevonden. Ik voelde me heel erg relaxed in zijn omgeving. Terwijl ik kan ook mensen noemen, namen noemen bij wie ik me nooit relaxed heb gevoeld. Noem me niet, hè. Doen we niet. Mond op slot. Marietta, ik wil je hartelijk bedanken.
Ja, jij ook bedankt. Ik vond het gezellig.
Voor je tijd. Hartstikke gezellig. Wat fijn.
Leuk, ja.
En luisteraars, ik hoop dat jullie het net zo leuk hebben gevonden als ik. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze aflevering, dan mag je me altijd een bericht sturen. info@celloverkoop.nl. We gaan afsluiten. En iedereen, pak lekker je cello uit. En zet muziek op je lessenaar en ga los. Dag!